Dag mensen, hartelijk welkom vanavond op het seminar Mindful Werken van Yvonne Traint Mindfulness. Heel erg welkom en geweldig dat jullie allemaal hier zijn. In de aanloop naar 8 uur hoorde ik zo af en toe op een blok hakken om groente volgens mij te snijden. Kinderen die naar bed gingen. Dus om deze tijd, om 8 uur, nemen jullie de tijd om in te bellen. Dank daarvoor en welkom. We zijn met een grote groep die zich hebben aangemeld voor het seminar. Dus voor het praktisch gemak heeft assistente Thea jullie allemaal op mute gezet. Mond dood gemaakt zou je kunnen zeggen. En dat maakt dat jullie ons goed kunnen volgen en dat we geen last hebben van achtergrondruis. En ik zie dat er nu een vraag is. En die is nu ook weer weg. Een paar praktische zaken die daar ook over gaan. Maar daarvoor wil ik ons even voorstellen die hier achter de knoppen zitten. Behalve jullie als luisteraars, die zijn ingebeld, zijn er 3 mensen actief die het seminar vanavond verzorgen. Thea Haak zit achter de schermen en achter de knoppen. En om mezelf voor te stellen, ik ben Yvonne van Iersel, mindfulness trainer voor druk bezette professionals. En ik ben organisator van dit seminar Mindful Werken. En vanavond interview ik onze gast en belangrijkste vrouw van dit uur, mindfulness trainer Heidi Does. Om wat praktische zaken te vertellen, we zijn met een grote groep zoals ik net zei, dus we gaan het strak regisseren. Dus hoe willen we dit uur doen? Ik ga Heidi uitgebreid interviewen over slow working. Zij heeft beloofd om daarover te vertellen. En wil je naar aanleiding hiervan meer weten over hoe je slow working na dit uur gewoon verder kunt ontwikkelen, zelf kunt gaan ontwikkelen, ze zal je ook vertellen hoe je dit kunt doen. En we nemen ook nog even tijd, zo'n 10 minuten, om een paar vragen aan Heidi te laten stellen door jullie als luisteraars. Zo kunnen we en het medium goed gebruiken en kunnen we dit uur zo nuttig mogelijk besteden. Mijn vraag aan jullie is, en ik wacht jullie antwoord eerlijk gezegd niet af, maar mijn voorstel is dat we het interview gaan doen. En mocht je vragen hebben, dan zo rond 10:50 zal ik, 15:15 zal ik ruimte geven om vragen aan Heidi te stellen. Er is mij verzekerd door het programma wat we gebruiken voor dit seminar dat er technisch gezien nooit iets misgaat. Mocht dat nu vanavond wel gebeuren, voor het eerst in 10 jaar, weet dat jij over een kleine week een audio-opname van dit interview in je mailbox krijgt, zodat je de informatie gewoon gaat krijgen. Ik zal zo dadelijk even een hele korte stilte laten vallen voor de audio-opname. Dan kunnen we het mooi bijknippen, zodat je als je het naluistert meteen bij de inhoud kunt beginnen. En misschien is het ook meteen een goed idee om daarmee te starten, om te starten met een korte aandachtsoefening van een minuut. Dus laten we beginnen. Wat ik je wil voorstellen is dat je, ik neem aan dat je zit op een stoel en dat je kijkt of je op deze stoel waarop je zit zo comfortabel mogelijk kunt gaan zitten. Laten we daar even mee starten. Dus kijk hoe je nu prettig zit. En misschien kun je je voeten naast elkaar op de vloer zetten. Even voelen hoe je voet contact maken met de vloer. Dus welke plekken voel je zo dat je voetzolen de vloer raken? Misschien voel je ook dat je bovenbenen op de zitting rusten, je billen. Het enige wat je doet is dat je even voelt, kun je die contactplekken zo voelen met je bovenbenen, je billen op de zitting, je rug tegen de rugleuning, 1 hand aan de hoorn en 1 hand misschien op je schoot of op de armleuning. Een andere plek dat je zo even letterlijk voelt dat je zit. Deze ruimte. En dat je gewoon een paar seconden neemt om helemaal niks te doen. Je hoeft helemaal niks. Je voelt simpelweg dat je zit. terwijl je dat doet, merk je misschien ook dat je adem zo vanzelf in en uit je lichaam stroomt. Er niks aan te veranderen. Je laat het gewoon precies gebeuren zoals het gebeurt. Je kunt ook merken dat je aandacht meteen afdwaalt. Dat is helemaal goed. Dan breng je hem uiterst vriendelijk gewoon weer terug naar voelen zitten. En adem. Niks hoeven. En dan adem je een keer of twee keer wat dieper door. Misschien had je vanzelf je ogen gesloten. Dat kan zomaar gebeuren. Dan kun je hem weer open doen als je wilt. En dan wil ik graag weer aftrappen. Dit is het teleseminar Mindful Werken van Yvonne de Train Mindfulness. En vanavond hebben we als gast Heidi Does, die ons gaat vertellen over slow working. Heidi is mindfulness trainer en ze heeft jarenlang in het internationale bedrijfsleven gewerkt en ze heeft nu haar eigen trainingsbureau, Does Mindful. Heidi, een hele leuke naam. Ze begeleidt managers, ondernemers en ervaren professionals die worstelen met een hoge werkdruk en die meer rust willen in een drukke werkweek. En dat doet ze met slow working programma's, noemt ze dat, op basis van mindfulness. Heidi, mag ik je erg welkom heten en fijn dat je hier gast wil zijn.
Ja, nou bedankt voor de uitnodiging Yvonne,
om
deze kick-off met jou te doen.
Ja, laten we gewoon meteen beginnen. Ik heb voor dit seminar niet voor niks gekozen voor het thema mindful werken en er zijn veel aanmeldingen gekomen. Dus dat betekent dat mensen daar veel belangstelling voor hebben. Merk jij dat ook, dat het in de belangstelling staat, Heidi?
Ja, enorm. Ik kan eigenlijk nog geen artikel over het onderwerp publiceren. En ik krijg al weer nieuwe aanmeldingen voor mijn nieuwsbrief. En ook hele enthousiaste reacties van lezers die zichzelf herkennen in wat ik schrijf. En ja, mindful werken raakt blijkbaar een gevoelige snaar bij drukbezette professionals die het idee hebben dat echt alles en iedereen aan ze trekt en dat ze geleefd worden en dat de waan van de dag overheerst in een wereld die steeds meer wil en moet. En daarom ben ik blij dat ik vanavond mijn visie op mindful werken met jou en met de luisteraars mag delen.
Ja, nou, hartstikke fijn. Kun je iets vertellen over die visie?
Ja, nou mijn visie is dat je wel degelijk effectief en succesvol kunt zijn in je werk, zonder dat je daarbij de benen uit je lijf rent of overuren draait of keihard aan de gang bent. Stevig doorpakken lijkt voor heel veel professionals tegenwoordig de meest effectieve manier om meer gedaan te krijgen en om ook aan alle verwachtingen te voldoen. Maar het vraagt wel veel van ze. Dat zie ik echt heel veel bij de mensen die ik begeleid.
Wat zie je?
Nou, dat harde werken eigenlijk ten koste gaat van de kwaliteit van hun werk. Maar niet alleen dat het ook ten koste gaat van hun gezondheid of van de relatie met hun collega's of hun partner, familie en vrienden. Maar ik zie ook dat het ze zelfs tegenhoudt in hun carrière, omdat ze zo door al het rennen en vliegen in beslag genomen worden, dat ze kansen missen waarmee ze eigenlijk meer zouden betekenen voor hun team of voor hun klanten of studenten of patiënten of nou, wie ook maar de doelgroep is waarmee ze werken. En nou, ik ben ervan overtuigd dat er een andere manier van werken nodig is om te floreren in je werk. Een manier waarbij het slimmer aanpakt. En zo slim dat het minder moeite kost en dat je met meer plezier gaat werken. En ook zo slim dat je expertise en je ervaring meer tot recht komt en meer rendement oplevert. Opnieuw voor jezelf, maar ook voor je team of je afdeling, misschien wel voor je eigen bedrijf. Een manier van werken die leuk is en die je makkelijk afgaat. En niet omdat er geen werkdruk meer zou zijn, hè, want dat zou utopia zijn, helemaal een programma voor tegenwoordig. Ja. Maar gewoon omdat je wezenlijk anders met die werkdruk omgaat.
Nou, dat klinkt bijzonder aantrekkelijk.
Dat is het ook.
Ja, dus als je nou zou zeggen wat je vanavond gaat vertellen, voor wie is dit slow working wat je vanavond vertelt interessant?
Nou, ik denk dat het heel interessant is wat ik vanavond ga vertellen als je jezelf in het volgende profiel herkent. Je bent een conscientieuze betrokken manager of ondernemer of ervaren professional die eigenlijk het idee heeft, er zitten niet genoeg uren in mijn dag. Er staan zoveel dingen op je lijstje en er wordt zoveel van je gevraagd. Er komen zo vaak onverwachte dingen voorbij dat je steeds harder bent gaan werken om alle ballen in de lucht te houden.
Ja.
En misschien ben je zo'n type, net als ik, van zeuren doe je niet zo gauw. Want als je iets beloofd hebt, dan doe je het ook. En je levert geen half werk, want daar ben je net iets te perfectionistisch voor. Dat is ook iets wat ik vaak terugzie. Dus als een ander het niet doet, nou dan doe jij het wel weer. En eigenlijk heb je misschien ook wel stiekem het idee dat niemand het zo goed doet als jij. Maar met die houding trek je wel veel werk naar je toe. En vinden je collega's het misschien eigenlijk ook wel al lang best. Maar daardoor verlies je heel veel tijd en energie ook aan ad hoc klussen en aan brandjes blussen voor een ander. En misschien krijg je wel eens het gevoel dat jij ook degene bent die wel heel erg aan het geven is. En anderen in je omgeving alleen maar aan het nemen. En nou, dan ontstaat er een soort spanningsveld tussen wat jij graag wilt bereiken en dat wat je ook daadwerkelijk voor elkaar krijgt. Nou, en dat is in mijn optiek echt zonde van je ervaring en van je expertise en van de talenten die iedereen in zich heeft. Want als je zo druk bezig bent en als je zo in beslag wordt genomen door die waan van de dag, dan blijft er eigenlijk heel weinig tijd over om eens pas op de plaats te maken en je af te vragen van, nou, wat wil ik nou eigenlijk heen met mijn werk? Hè? Waar vind ik nou de tijd om me te verdiepen in mijn vak? Of om op de hoogte te blijven van trends en om mezelf te blijven ontwikkelen.
Ja.
En juist nu meer dan ooit is dat essentieel, om je te blijven ontwikkelen. Want dat maakt je waardevol voor je organisatie en voor je klanten. Maar het houdt je ook, ja, ik vind het een rot woord, employable. Het houdt je in de markt als het ware. Hè? Het biedt een basis voor een succesvolle loopbaan of een succesvol eigen bedrijf. Ook op de langere termijn.
Ja, dus het lijkt alsof je zegt, lange termijn is belangrijk om in de gaten te houden.
Ja, zeker. Ja, het is, je kunt heel snel inderdaad in de waan van de dag meegesleurd worden. En daardoor verlies je eigenlijk wat er op langere termijn voor jou ook belangrijk is. Want er is tenslotte ook nog zoiets als thuis. Hè? Je hebt ook nog een gezinsleven, vrienden, familie waar je graag mee wilt zijn. En nou, in feite wil je gewoon dat het goed met je gaat, dat je fijn werkt, dat je plezier hebt in je werk, dat je resultaten neerzet, maar dat het ook voor jou nog te behappen is. Nou, in dit seminar wil ik eigenlijk wat meer vertellen over waar je nou op moet letten als je je werkdruk zo wil hanteren dat je het beste uit je werk haalt en dat ook weer spiegelt ziet in de resultaten die je neerzet. En, nou, zoals jij al eerder vanavond zei, van aan het einde, als je dan getriggerd bent door het verhaal wat ik heb verteld, nou, dan kunnen we aan het einde van het interview nog even kijken waar je meer informatie zou kunnen vinden als je daarmee aan de slag zou willen.
Ja, dat is goed. En je schetst zo'n profiel, hè?
Mm-hmm.
Weet je daar zelf uit eigen ervaring, ben je daar vertrouwd mee?
Ja, ik ken het klappen van de zweep van het bedrijfsleven. Net zei je het al, voordat ik als mindfulness trainer, slow working trainer, met mijn eigen trainingsbureau startte, heb ik 25 jaar lang in het internationale bedrijfsleven gewerkt.
Mm.
Eerst als account manager en de laatste 12 jaar als digitale communicatiemanager bij een hele grote logistieke multinational. En in die tijd heb ik echt heel veel veranderingen meegemaakt die er bij mij behoorlijk in hakten en echt druk op de ketel zetten. En nou, kun je denken aan fusies en acquisities, reorganisaties, ontslagrondes, heel veel systeemimplementaties. En er kwam eigenlijk geen eind aan al die omschakelingen en dat steeds maar weer moeten aanpassen aan een nieuwe situatie, aan nieuwe managers, een nieuwe werkplek. Maar hij gaf bij mij echt heel veel spanning en deed ook iets met mijn zelfvertrouwen. Want ik wist nooit helemaal zeker of ik het wel goed deed. Hè. Complimentjes zijn over het algemeen schaars in een grote corporate omgeving. En dat voelde heel, heel erg onprettig voor mij. Ik heb het jarenlang volgehouden, maar ik draaide dagen van wel 10 of 11 uur.
Ja.
Maar daardoor had ik thuis maar heel weinig zin om leuke dingen te doen. En voelde me eigenlijk altijd moe. En ik stond vooraan in de rij als er een griepgolf was. Ging 2 keer in het jaar stevast door mijn rug. Maar toen ik op een gegeven moment echt zomaar midden op de dag de tranen echt dik op mijn ogen voelde staan. Nou, toen had ik wel zoiets van, ja, zo doorgaan, dat is afsteven op een burn-out. Dus het is of mezelf nu bij de, het is nu of op een burn-out afsteven of mezelf bij de kladden pakken en kiezen voor een radicaal andere aanpak. Ik heb voor dat laatste gekozen.
Ja.
En dat betekende eigenlijk dat ik zonder enige ervaring met yoga of meditatie of iets dergelijks, heb ik me aangemeld voor een 10-daagse stilte-retraite. Dus 10 dagen niet praten, niet schrijven, geen muziek, helemaal niks. En alleen maar mijn ogen dicht en naar binnen kijken, dat was eigenlijk de opdracht. En dat was heftig.
Ja, dat is grappig. Ik heb precies hetzelfde gedaan.
Ja, precies. Ja. Nou, dan weet je precies hoe heftig het is. Ja. Maar ook, ja, wat ik daar leerde in die 10 dagen stilte, dat zorgde er eigenlijk ook voor dat ik een paar weken later, na afloop van die retraite, een stuk minder gespannen was. En mijn rugpijn die verdween. Mijn huid straalde en mijn ogen twinkelden weer, zei mijn moeder. En ik had weer meer energie. En op mijn werk merkte ik ook nog andere effecten. Dat vond ik eigenlijk het meest bijzondere. Er was nog wat druk voor mij en mijn collega's. Die was onverminderd hoog. Maar ik kon er op de een of andere manier nu beter mee omgaan. Maar ik merkte dat ik gaandeweg ook weer zelfvertrouwen kreeg. Ik bleek een stuk creatiever in het vinden van oplossingen als ik ergens tegenaan liep. En nou, ik vond het eigenlijk wel een sport om mijn werk zo eenvoudig en zo makkelijk mogelijk te maken. Terwijl de kwaliteit van mijn werk er wel op vooruit ging. Maar ik heb het eigenlijk nooit hardop durven zeggen. Maar hoewel ik een baan van 40 uur had, had ik op een gegeven moment voldoende aan maar 32 uur. Of soms nog minder.
Nou, dat klinkt fijn.
Ja.
En Heidi, wil je dan iedereen vanavond naar zo'n 10-daagse sturen?
Nee. Dat dat is niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Het is zoeken naar een manier die voor jou werkt. En voor mij werkte die 10 dagen. Ik hou van soms een radicale stap. Die heb ik ook nodig. En het bleek dat die voor mij ook werkte. Want ja, de tijd die ik dus die overbleef, die ik terugvond in feite in mijn drukke werkweek, die gebruikte ik om in onderwerpen die me boeiden in te lezen. En ik had meer tijd om te netwerken binnen het bedrijf. En ik ontwikkelde me eigenlijk op mijn vakgebied. En mijn expertise werd zichtbaarder zonder dat het me moeite kostte. Nou, en op het moment dat dat kwartje bij mij viel, toen ben ik trainingen en workshops en een opleiding tot mindfulness trainer gaan doen. Ik noem mindful werken nu tegenwoordig slow working. Dat is echt een manier van werken die niet vraagt van je om langzamer te werken, maar nou, meer zorgvuldig, meer alert en aandachtig. En ik lees er echt alles over wat los en vast zit. Het is mijn ambitie om van Nederland, en het liefst ook van de landen rond Nederland, om dan een land van slow workers te maken. Want ja, ik vind slow workers die presteren beter met meer werkplezier. Nou ja, wie wil dat nou niet? Welke werkgever wil dat nou niet? Welke ondernemer wil dat niet? En ik ben ervan overtuigd dat er daardoor ook een flexibelere maatschappij ontstaat waar bruggenbouwers zijn. Voor mij leidt mindful werken, slow working als vanzelf tot een betere wereld. We kunnen met z'n allen dat verschil maken. Dat is mijn hogere doel met mindful werken.
Oké, en voor dit uur, wat wil je daarmee?
Nou, dan wil ik eigenlijk iets vertellen over wat zijn nou de 3 economisch-maatschappelijke factoren die werkdruk steeds meer doen toenemen. En wat zijn daarbij dan de 3 valkuilen waar we gevoeglijk intuinen met z'n allen. Ook wat ik vaak zie is dat mensen proberen met time management dan als de oplossing te vinden. En ik zeg, time management is als oplossing bijvoorbeeld al kansloos. Maar er is een andere manier, een andere oplossing voor meer rust en effectiviteit in je werk. Nou, daar wil ik het vandaag over hebben.
Oké, nou, ik word nieuwsgierig, dus wil je met die eerste factor beginnen?
Ja, nou, als ik eerst even, afgelopen maand, misschien hebben jullie dat ook wel gelezen, schreef minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brandbrief naar de Tweede Kamer. voor de Belgische luisteraars, de Tweede Kamer is het parlement bij ons. En hij schreef in die brandbrief dat stress op het werk de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland is. Ongeveer 40% van de werkende Nederlanders ervaart een zodanige werkdruk dat ze echt klachten hebben als moeheid en zich leeg voelen als ze 's morgens al opstaan en naar het werk gaan. 40% is echt heel veel.
Ja, heel veel.
Ja, maar als ik dan... Even een slokje water. Als ik dan spreek met klanten die ik begeleid, wat daar dan de oorzaken van zijn, dan noemen ze eigenlijk vaak 3 factoren. En de eerste factor is die toenemende rol van technologie in ons werk. Hè. Ik denk dat niemand van ons zich meer kan voorstellen dat we ons werk doen zonder computers, zonder e-mails, zonder smartphones, zonder applicaties, apps en social media. En we hebben daardoor een geweldige hoeveelheid informatie tot onze beschikking, met 1 muisklik of met 1 vingertip. En je zou denken dat het leven daardoor juist makkelijker is geworden, maar dat is in heel veel gevallen gewoon niet meer zo. Want het kost ons elke dag heel veel tijd om de prikkels van die grote hoeveelheid informatie die we binnenkrijgen, om die te verwerken. En zelfs al is die informatie totaal niet relevant soms, je moet je er toch doorheen ploegen om dat te kunnen constateren. En om zeker te weten dat je niks mist. En nou, daarnaast zorgt al die technologie natuurlijk ervoor dat we wel 24 uur per dag bereikbaar zijn voor alles en iedereen. Of dat we het gevoel hebben dat we bereikbaar moeten zijn. Nou, dat is het eerste wat ze vaak noemen als ik daarnaar vraag.
Ja, dat is denk ik bijzonder herkenbaar.
Ja.
Sinds ik een laptop heb, krijg ik klachten van gezin.
Ja.
En daarvoor iets minder.
Ja.
En de klachten nemen toe. En niet alleen bij mijn gezin, maar ook bij mij.
Ja. Ja.
Dus dat is een heldere eerste factor. En je hebt er nog 2, hè?
Ja. De tweede factor is, zoals ik eigenlijk in mijn eigen verhaal al zei, de vele veranderingen in de organisaties waar mensen werken. En dan ook vooral het tempo van die veranderingen. Bedrijven die groeien en bloeien nou eenmaal bij de gratie van verandering. Dat begrijpen we ook wel. We begrijpen de noodzaak er wel van. Maar vooral het tempo waarin die veranderingen gebeuren, dat is een van onze topfrustraties. En dan kan het gaan om weer de invoering van een nieuw systeem of verhuizing naar een andere locatie, vanwege bijvoorbeeld dat teams of afdelingen samensmelten. Of weer een nieuwe manager die voorbij komt. En van jou als professional wordt dan maar gevraagd om heel soepeltjes mee te gaan in al die veranderingen. En je aan te passen aan continu verschuivende prioriteiten, nieuwe eisen, nieuwe verwachtingen. En daar balen we gewoon van. En, want we zijn gehecht aan onze eigen manier van werken en aan ons eigen oude vertrouwde stekkie. En willen gewoon vastigheid en niet al dat gedoe.
Maar Heidi, ik herinner me dat ik 10 jaar geleden of misschien 15 jaar of misschien 20 jaar geleden trainingen gaf aan managers of professionals. En dat ons adagio dan was veranderingen, dat is het enige constante. Is dat dan anders geworden? Nu is het meer, is het heftiger, is het... Hoe kijk jij daarna dan?
Ja, ik vind het wel heftiger, moet ik zeggen. Het is, de maatschappij is ook wat harder geworden. Als ik uit mijn eigen ervaring spreek, toen ik nog werkte bij die multinational zo'n 3 jaar geleden,
ja,
werd er met zo'n gemak ook veranderingen doorgevoerd zonder dat het goed werd gecommuniceerd met afdelingen of met teams. Dat je soms niet wist van voren hoe het van achteren ging of hoe is die uitdrukking. Dus er wordt tegenwoordig zelfs in de missie of in de strategie heel snel geschakeld door raden van bestuur of door managementteams. En je hebt niet altijd goed zicht op wat het voor jou betekent en het wordt je ook niet altijd verteld. En dus moet je maar mee. En dat maakt het zo onzeker en zo glibberig.
Oké, ja.
Nou, en het laatste wat ik vaak hoor, ja, dat is eigenlijk denk ik voor iedereen ook gewoon een vaststaand feit. En dat is de financiële crisis en die toenemende onzekerheid in de arbeidsmarkt die daaruit voortkomt. Hè. Sinds 2008 of zo word je bijna dagelijks bestookt met berichten rondom de gevolgen van de crisis. En je kunt nog geen krant opslaan of je leest over de nieuwste maatregelen van het kabinet om ons eruit te trekken. En dat kan van hypotheekrenteaftrek tot hogere bijdrage in de zorg zijn, versoepeling van het ontslagrecht. Nou, het zijn allemaal dingen waar we ons zorgen over maken en nou, die ook de druk en de spanning doen toenemen. En met al die drie factoren die ik net noemde, dat zijn eigenlijk zaken waar je als individu maar heel weinig vat op hebt. Maar ze zetten wel druk op de ketel en dat maakt dat we ons werk nou, als rommelig of chaotisch en als vol verrassingen ervaren. We plannen het een misschien en we krijgen het andere. We nemen ons het ene voor, we krijgen het andere, of we het nou willen of niet. En nou, dan zoeken we wel naar een manier om meer orde in die chaos te vinden, zodat we er beter mee om kunnen gaan. En in mijn optiek zoeken we het dan in de verkeerde hoek.
Dan zoek je het in de verkeerde hoek?
Ja.
Ja?
Ja, kijk, die verkeerde hoek, dat is als je die onvoorspelbaarheid en dat gebrek aan controle op wat er voorbij komt, dat geeft het gevoel dat je achter de feiten aanloopt. En dat er niet genoeg uren in je dag zitten om al dat werk wat maar op je afkomt af te krijgen. En mijn eigen ervaring ook, soms ligt je planning gewoon al aan gort terwijl je dag nog moet beginnen.
Ja.
En als het maar vaak genoeg gebeurt, nou, dan verlies je meer en meer het overzicht over waar je mee bezig bent, over wat er speelt. En dat voelt gewoon niet lekker.
Ja.
Want je merkt dat je daardoor steken laat vallen en dat, nou, het kost vaak veel tijd om dat weer te voorkomen of om die steken te herstellen. En we zoeken ons heil dan vaak in allerlei time management technieken, hè, waar we ons werk strak proberen te plannen in mooie, overzichtelijke blokken tijd.
Ja.
We worden met z'n allen naar trainingen van Getting Things Done gestuurd. We hebben misschien ook wel eens gestoeid met het Eisenhower-matrix van urgent, niet urgent.
En, zeker.
Seven Habits van Stephen Covey. Misschien ben je er ook wel vol goede moed, net als ik, ooit mee gestart. In de hoop dat het eens een keer gaat werken. Maar eigenlijk door de chaos en door wat er op je afkomt, vertonen dat soort systemen al heel gauw weer de eerste scheurtjes. De eerste opzet gaat nog wel, maar ondanks al je goede bedoelingen loopt het toch weer spaak. En ja, dan kijk ik toch bijvoorbeeld, wat doe je bijvoorbeeld als je leidinggevende weer met zo'n last minute opdracht roet in het eten gooit? Dat is gewoon wegplanning. En daarom ben ik ervan overtuigd dat de oplossing niet ligt in het managen van je tijd, maar in het managen van je aandacht.
Oké, dat is een interessante. Dus ik hoor jou zeggen, de systemen om je tijd te managen en dat door middel van prioritering, time management, planning, dat is beperkt nuttig.
Juist. En een hele mooie
samenvatting. Het werk blijft chaotisch en rommelig.
Ja, dat heb je niet. Ja, dat blijft gewoon.
Dus vertel wat dan wel?
Nou, om daarop in te gaan, moet ik even inzoomen op de rol van die de denkgeest hierbij speelt. Hè. En dan komen we echt op het gebied van mindfulness.
Ja.
De denkgeest is gewoon een prachtig instrument. Dat helpt ons heel mooi navigeren door het leven en door al die chaos heen. Het onderscheidt ons als denkende wezens ook van andere levende wezens. Maar die denkgeest heeft ook één grote makke. Als hij iets als een probleem ervaart, dan zal hij er alles aan doen om dat probleem voor je op te lossen. Ook als het niet direct op te lossen valt, hij probeert het toch.
Yes.
Nou, en als we dan die drie factoren van zojuist er nog eens bijpakken, dan is het interessant om te zien wat onze denkgeest als oplossing aandraagt. En dan eigenlijk volautomatisch, zonder dat we dat doorhebben, ons gedrag stuurt. En dat is niet altijd in de goede richting. En de eerste factor was bijvoorbeeld die technologische ontwikkeling. Hè?
Yeah.
Al die computers en e-mails, smartphones, internet, social media. Met al die dingen om ons heen die ook direct ter beschikking staan en waar we alle informatie kunnen vinden die we nodig hebben, zijn we wel heel erg geneigd om heel veel dingen tegelijkertijd te doen. En dan lijkt dat multitasken wat we doen de oplossing om te kunnen voldoen aan al die hoge verwachtingen en al die verantwoordelijkheden en verplichtingen die we hebben. Maar meerdere dingen tegelijk doen is juist het recept voor een hoge werkdruk. Want dat is.
Maar multitasken is toch hartstikke efficiënt?
Het is zo efficiënt. Het is een mailtje hier en een telefoontje daar.
En je bakt de tijd een poet.
Wat zeg je? Ja, je bakt de tijd een poet, denk je ja. Maar weet je wat er gebeurt? Voor je het weet, schiet dan je aandacht echt alle kanten op. Weg van die taak, die, ik noem het ook wel de grote kei, hè, die je die ochtend of die dag graag weg wilde werken.
Ja.
Je aandacht schiet alle kanten op, weg van die taak waarmee je bezig was. En hup even naar je mailbox, hup even dat telefoontje, eventjes naar die website toe. En zo kun je ongemerkt zomaar een hele dag bezig zijn met even dingen tussendoor doen. En dat is gewoon niet heel echt effectief, want... Ja, het is volgens mij algemeen bekend, maar mocht je het niet weten, elke taak waar je aan begint, die heeft een opstarttijd en een doorlooptijd. En dat kost gemiddeld zo'n 10 minuten om de draad van een taak die je hebt laten liggen, waar je vandaan bent gegaan met je aandacht, om die weer op te pakken. Dus nadat die denkgeest was afgeleid naar iets wat in zijn ogen veel dringender was of makkelijker op te lossen. Nou, en als je dat uitrekent, ik heb het een keer gedaan om een artikel over te schrijven, dan verlies je echt zo'n 2 tot 3 uur per dag.
Okay.
Nou, als je in plaats van je tijd dus proberen te managen, als je nou eens je aandacht beter wist te managen, je aandacht beter wist te focussen op die dingen die er echt toe doen, dan zou je dus heel veel tijd winnen.
Dus jij zegt, stop met multitasken.
Ja. Ja. Ga monotasken of singletasken.
Ja.
Ja. Dat is een eerste.
Ja.
Dat is een heel concreet iets. Maar moeilijk genoeg nog.
Want waarom moeilijk?
Daar kom ik zo meteen eventjes op.
Okay.
Daar kom ik zo meteen even op. Als ik kijk naar de tweede factor bijvoorbeeld.
Ja.
Dat hoge tempo van veranderingen. Daar speelt ook die denkgeest een rol. Want eigenlijk willen we... Heel diep van binnen, niets liever dan vasthouden aan hoe het is, hè, aan de status quo. Want dat geeft een basisgevoel van zekerheid.
Nou, dan is weten dat we... zo, Heidi?
Ja, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Als je 's morgens het kantoor binnenloopt, dan wil je wel weten, mijn bureau staat nog steeds op dezelfde plek.
Dat is handig,
en ik werk nog steeds met dezelfde collega's. Dat is een bepaalde gevoel van voorspelbaarheid en controle of orde. Daar voelen we ons wel happy bij. Niet veel, maar of niet altijd, maar daar voelen we ons happy bij. Dat kost ook minder energie, want je hoeft niet steeds maar je aan te passen aan weer nieuwe omstandigheden. En wat er dan gebeurt juist als die veranderingen heel erg vaak voorkomen en het tempo van verandering ook nog eens hoog ligt, dan krijgen we weerstand. En dan... Weerstand voor een echte verandering of voor een dreigende verandering. Hè? Kun je denken aan iets groots als een geplande reorganisatie waarvan je gehoord hebt. Maar ook zoiets kleins als een plotseling ingelaste vergadering waar je niks van wist. En wat je denkgeest dan doet, die zegt, ja, dit vind ik niet leuk, die wil ik niet, die kan ik niet, die is te moeilijk voor mij. En voor je het weet schiet opnieuw die aandacht weg van, ja, bewust of onbewust, naar dingen, omdat je er geen trek in hebt. En dat wegschieten van je aandacht, dat laat zich vaak zien gewoon als uitstelgedrag. En kan je in allerlei dingen herkennen. Je gaat je bijvoorbeeld alleen maar richten op de dingen waar je goed in bent, hè, waar je vertrouwd mee bent. En minder bekende taken, die stel je liever even uit. En, misschien heb je dat ook wel eens, dat je stiekem hoopt dat niemand er meer naar vraagt en dat het vanzelf van je bordje verdwijnt. Dus
nooit typisch... gebeurd. Nee. In je hele werkcarrière echt nog nooit gebeurd.
Nee, nou hij wel. Het is een typisch gevalletje of je gaat inderdaad afleiding zoeken om niet te hoeven werken. Hè. Telefoontje plegen of een website bekijken of even wat langer blijven hangen met een lunch.
Mailchecken.
Ja, even een WhatsAppie naar je vriendinnen of vrienden. En het kan ook iets anders, het kan ook, en dat heb ik natuurlijk in mijn verhaal echt gemerkt, dat je ogenschijnlijk en heel onbewust rustig meegaat in al die veranderingen, maar je lichaam vertelt een heel ander verhaal. Hè? Je hebt last van een stijve nek of gespannen schouders of een zere rug. Nou, en ongemerkt zetten die spieren zich eigenlijk schrap tegen die veranderingen die je niet wilt. En je hebt je hak al in het zand, maar je bent het je niet altijd bewust.
Mm.
En vaak hebben we geen aandacht voor die signalen van weerstand en gooien we er eigenlijk eerder nog zelfs een tandje bij als we merken dat we door dat uitstelgedrag in tijdnood komen.
Ja.
Nou, wat fijn zou zijn is als je je aandacht leert managen, dat je meer aandacht zou hebben voor die vroege waarschuwingssignalen. Want dan heb je eerder door dat je in uitstelgedrag bent blijven hangen en kun je daar eerder overheen stappen. En heb je opnieuw meer tijd voor die dingen die er echt toe doen voor jou.
Oké, en hoe kun je die waarschuwingssignalen eerder oppikken?
Ja, dat vergt aandachttraining.
Ja.
Daar heb jij net al een oefeningetje mee gedaan. Mm-hmm. Door inderdaad in te gaan zoomen op een vast punt wat je eigenlijk altijd bij je hebt. Ik zal daar zo meteen nog eventjes iets over vertellen.
Okay.
Als ik nog even de laatste factor zal noemen die we net hadden, dat was een financiële crisis. En nou, hoe je het ook went of keert, ook die financiële crisis, die knaagde bij velen aan dat, bij veel van ons aan dat basisgevoel van zekerheid. Hè? Van, nou, heb ik nog morgen nog een baan of niet? Heb je voldoende inkomen om je hypotheek te betalen of de studieboeken voor je kinderen? En daar maken we ons zorgen over. En nou, daar komt opnieuw de rol van die denkgeest weer bovendrijven. We hebben zo'n 40.000 tot 60.000 gedachten per dag. En nou, ze komen en gaan van plannen maken en doelen stellen.
Wil je dat nog een keer zeggen, Heidi?
Ja,
we
hebben zo'n 40.000 tot 60.000 gedachten per dag.
Dankjewel.
Dat zijn echt een hele hoop.
Ja.
En hadden we nou maar een aan- en uitknop, maar die bestaat niet. En dat is, excusez-le-mo, dat is des te lulliger. Want als je bedenkt dat van die 40.000 tot 60.000 gedachten per dag, er ook nog eens een keer 70% van die gedachten zich richt op de dingen die we lastig vinden. Of die we niet prettig vinden.
Wil je dat ook nog een keer zeggen?
Ja, 70% van onze gedachten, van ons, van ons wakende bestaan, richt onze denkgeest zich op de dingen die we lastig vinden, die we niet prettig vinden, die frustrerend zijn of die ons uit onze slaap houden en waar we ook niet direct een oplossing voor zien. En nou, je aandacht wordt daarmee voor zo'n groot deel in beslag genomen, ook door dingen die nog niet eens gebeurd zijn of waar je helemaal geen invloed op hebt, hè, door doemscenario's. Nou, en dat heeft weer invloed op je stemming, want gedachten en stemming zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze gaan eigenlijk altijd samen.
Waarom zijn we dan niet 70% niet lekker, niet prettig van de dag? Als het zo onlosmakelijk met elkaar verbonden is.
Nou, ik vraag me af of dat inderdaad niet zo is. Of we 70% van onze dag niet heel erg in gedachten bezig zijn met dingen die we lastig vinden, die ons frustreren. En waardoor we dus niet altijd die pas op de plaats kunnen maken en heel helder kunnen kijken, wat is nu een juiste keuze voor mij op dit moment om mijn aandacht aan te wijden. En,
want dat is ook, dat is wat jij zegt moet je doen. Dat is wat je moet doen.
Ja. Okay. Ja, dat is heel belangrijk om uit dat denken in blijven hangen in dingen die je toch nog niet kunt beïnvloeden, omdat ze nog moeten gebeuren, of dingen die al achter je liggen, daar kunnen we soms gewoon aan blijven hangen. En dat blijft aan je plakken. En dat kost energie en tijd om die aandacht dan terug te krijgen en te focussen op de werkelijk belangrijke zaken. En doordat het 70% is, hebben we dat gewoon niet altijd door en blijven we daar soms in hangen. En daarom zeg ik, ja, een belangrijke voorwaarde voor het effectief managen van je tijd is het leren managen van je aandacht. Want als je, ja, het managen van je aandacht, wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Is eigenlijk het soepel kunnen omgaan met veranderingen en onderbrekingen of verstoringen. Want die blijven komen, daar kun je niks aan doen.
Yeah.
Maar wat je wel kunt trainen is dat soepel daarin meegaan. Soepel terugpakken van die aandacht weer terug naar hoe het nu is. Je gedachten dus niet laten hangen op wat je niet wilt of wat er niet is, maar je volledige aandacht van moment tot moment richten op dat wat er wel is. En dan maar kijken, wat kom ik tegen? En wat is er nu nodig in deze situatie? En door dat steeds te doen, steeds in te zoomen met je aandacht op het hier en nu, op wat er nu is voor jou, dan raak je op termijn minder van slag als de dingen eens een keer anders gaan dan je misschien had verwacht of gewenst. Er ontstaat als het ware een wat rust en ruimte in je hoofd, waardoor nieuwe ideeën, creatieve oplossingen, frisse dingen een kans krijgen om naar het oppervlak te komen in je denken.
Maar om het te snappen, hè, wat je zegt, mm-hmm. Zeg jij, Wat je kunt doen is elke keer met je aandacht je richt op wat er wel is in plaats van wat je problematisch vindt, zeg je dat?
Ja, wat ik zeg is je aandacht iedere keer terugbrengen naar het hier en nu, dus in de situatie zoals je bent. En het kan zijn je aandacht echt richten in de situatie, dus wat gebeurt er om mij heen, wat zie ik om me heen, wat gebeurt daar, wat kan ik lezen op de gezichten van mensen, hoe ziet mijn bureau eruit, is het een puinbak of niet. Gewoon echt letterlijk registreren, wat zie ik nu. Maar het kan ook de aandacht naar binnen, hè? Wat ik ook in die stilte-retreat heb gedaan, wat jij ook doet. En wat we in onze trainingen ook mensen leren, is ook die aandacht naar binnen te brengen. En gewend te raken om te zien wat daar gebeurt. En,
wat helpt je dat?
Nou, je krijgt meer zicht op juist die signalen waar ik het ook over had. Die signalen van spanning of van stress of van ongenoegen, ontevredenheid of juist. Signalen van blijheid, van trots, van vreugde, die ga je meer herkennen. En je creëert daar als het ware je eigen nieuwe database van ervaringen, van gevoelens en van lichamelijke sensaties mee. En daar ga je ook meer op vertrouwen, want je herkent ze eerder.
En die denkgeest dan, en die 70% gedachten?
Ja, die zal je proberen iedere keer weg te trekken. Want die vindt dat niet interessant. Dus die vindt het interessant om gewoon maar naar jeuk te kijken. Of naar een gevoel van blijheid of tevredenheid. Nee, die denkgeest die heeft één opdracht voor zichzelf gesteld. En die zegt, ik scan voor jou of er problemen in je omgeving zijn. Of het jou goed gaat en of er een obstakel op de weg ligt. Dus die blijft scannen.
Ja.
Hoe je het ook wendt of keert. En aan ons is het dan om te kijken, kan ik die aandacht weer terugbrengen naar hoe het nu feitelijk is.
Oké, dat is een mooie samenvatting. Hè? Kan ik mijn aandacht terugbrengen naar hoe het nu feitelijk is? Oftewel naar buiten, oftewel naar binnen.
Ja, precies.
En hoe het nu feitelijk is, is dat het 20:43 is.
Ja, dus, time flies, hè?
Ja, zo gaat het wel. Ja. Ik wil zo dadelijk even vragen of er mensen zijn die een vraag hebben. Daar hebben we zo een kleine 10 minuten voor. Mm-hmm. Maar voordat we dat doen, is misschien wel een handige vraag. Als je nou daar meer in wilt trainen, of als je dat echt interessant vindt, hoe kun je slow working ontwikkelen?
Daar is wel een training voor nodig. Als dat nog net even een stap te ver is, wat me kan voorstellen als het een nieuwe materie voor je is, dan is een hele goede start, als je het aan mij zou vragen, bijvoorbeeld om je te abonneren op mijn nieuwsbrief, die noem ik Slimmer Werken, want dat is wat ik mindful werken vind, dat is slimmer werken. En ik maak elke 3 weken een nieuwe nieuwsbrief met een interessant artikel. En ik geef ook vaak praktische tips over hoe je dan inderdaad met effectief aandachtmanagement een hoge werkdruk beter kunnen hanteren.
Okay.
En al meer dan 3100 abonnees vinden dat geweldig inspirerend. En daar ben ik ook heel trots op.
Geweldig.
Dat geeft ook wel een druk bij mij, zo van het moet interessant blijven. Dus ik doe daar altijd elke keer mijn best op. Maar dat zou een hele mooie eerste stap zijn. Ja. Maar speciaal voor de deelnemers aan jouw online seminar heb ik een gratis online mini-training ontwikkeld. Echt een mini-mini-training. En ik heb hem genoemd train je aandacht in 3 minuten per dag.
Ja.
En dat is eigenlijk een heel ontspannen en laagdrempelige manier om kennis te maken met de techniek van aandachttraining, zoals jij en ik die geven. Het is een training in 3 delen, inclusief een korte audiotrack van 3 minuutjes. En daar kunnen luisteraars direct zelf mee aan de slag om te kijken, is het iets voor mij? Spreekt het me aan?
Nou, hartstikke leuk. Ja. Na ons seminar krijgt iedereen informatie hierover. Daar hebben we voor gezorgd. Hè?
Ja.
Dus iedereen krijgt na 9 uur een mailtje met informatie over hoe ze dat kunnen gaan doen.
Ja. Hallo, hi. Mag ik even inbreken?
Ja.
Er zit al iemand de hele tijd met een vraag. En misschien is het leuk om dat ik die persoon nu even de luidspreker aanzet dat ze die vraag kan stellen?
Dat lijkt me helemaal goed, want we zijn toe aan de vragen.
Ja.
Dat is het telefoonnummer dat eindigt op 116. En ik ga nu daarvan de microfoon aanzetten. De microfoon staat nu aan.
Degene die misschien per ongeluk, misschien met opzet, heeft gedrukt op het nummer wat eindigt met 7116. Ik denk dat dat niet met opzet was.
Nee, dat zal wel per ongeluk gebeurd zijn. Oké, dus heb ik daar de luidspreker weer uit.
Dan, wie wil graag een Heidi, naar aanleiding van wat ze verteld heeft over drie factoren en wat zij ziet wat hierin slim is. Wie wil daar een vraag over stellen? Als je een vraag hebt, druk even op een cijfertoets, dan zien wij dat er een vraag is. Ja, daar komt
er één. Ja, ik zie er één, 117. Die zal ik nu de luidspreker aanzetten. 177 op het eind.
Ja, goedenavond. Goedenavond.
Hallo.
Hallo, ja. Ik heb een vraagje. Ik ben bedrijfsmaatschappelijk werker, werkcoach en wil graag mindfulness verspreiden binnen mijn klant. Maar ik vraag me af, hoe kan ik nou het beste neerzetten, zo'n mindfulness gedacht? Ik doe het wel individueel vast, maar ik heb eigenlijk zoiets van, ik zou het liefst een hele organisatie hierin mee willen krijgen. En waar begin je dan eigenlijk? Begin je bij het management of onderaan of op alle vlaktes? Heb je daar een tip? Hoe je een organisatie kunt meekrijgen?
Heidi, hoe kun je een organisatie meekrijgen?
Ja, dat is een hele boeiende vraag inderdaad. En niet heel erg makkelijk te beantwoorden.
Geloof ik, ja.
Natuurlijk van organisatie tot organisatie verschilt. Als ik uit mijn eigen ervaring spreek, ik heb heel erg lang mijn best gedaan om alleen naar de manager van de business unit waar ik werkte te overtuigen van het nut. En ik als mindfulness trainer kon het echt wel goed verkopen. Maar dan zit er soms een HR-afdeling tussen of er is geen budget. Of,
ja.
Het kan van alles zijn, hele praktische dingen. Maar wat wel heel belangrijk is, denk ik, en dat is een faire vraag van begin je bij het management of niet. Ik denk dat dat wel essentieel is. Want op het moment dat het management begrijpt wat het effect kan zijn van aandachttraining. En niet alleen voor het welzijn van hun medewerkers, maar inderdaad ook voor de effectiviteit en de resultaten die een organisatie gaat neerzetten. Dan heb je het management nodig om dat verder te implementeren in een organisatie.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat je, als je het management niet meekrijgt, dat je dan helemaal maar moet vergeten om mindful werken te introduceren in een organisatie. Maar het maakt het in mijn optiek wel wat makkelijker als je het management achter je hebt staan.
Draagvlakken eigenlijk creëren bovenaan.
Ja, ja, dat is wel heel mooi als dat lukt.
Ja.
Kan ik er aanvullend nog iets op zeggen?
Ja, graag.
Want ik zou ook geneigd zijn om te zeggen, want ik ben het daar helemaal mee eens. En daarnaast zou ik ook zeggen, kijk simpelweg waar inderdaad draagvlak begint te groeien en een beetje begint te sprankelen. En dat, daar waar er enthousiasme of waar goede ervaringen zijn, kijk of je die kunt voeden en die zo stapje voor stapje verder kunt brengen.
Ja. Ja.
Want dat maakt dat je zelf ook minder uitgeput raakt of een hele last van een organisatiecultuurverandering op je neemt.
Ja,
dat kan zo vreselijk zijn.
Ja.
Terwijl als je je blik richt op wat is er en kan het nog iets verder groeien, dan kan het een licht iets worden, zeg maar.
Ja.
Mooi. Ja. Nee, mooi.
Oké, is dat een beetje een
ja, ik zie al iets voor het oog. Ik krijg al inspiratie.
Oké, dankjewel.
Dankjewel, hè.
Dat is goed.
Dag.
We hebben ruimte nog voor een nieuwe vraag. Wie wil er graag nog een vraag stellen? En misschien is het helemaal glashelder wat hij die vertelt. En misschien denk je, ik ben toch benieuwd nog naar één ding wat ze zegt. Die denkgeest, wat bedoelt ze daarmee of iets anders.
Of misschien is het ook een beetje eng om een vraag te stellen.
Ja, nou ja. Wij zitten hier ook te zweten aan deze kant.
Ja,
ik weet dat als je een vraag wil stellen. volgens mij is het helder. Dus op dit moment zijn er zijn er geen vragen. Is er nog iets, als er een vraag tussendoor komt waarvan je denkt, oh, ik wil hem toch stellen, aarzel niet om op de toets te drukken. En totdat wij zien dat er nog een vraag is. Is er nog iets, Heidi, waarvan je zegt, oh Yvonne, dat moet ik toch nog gewoon heel graag even vertellen voordat we klaar zijn?
Nou, wat ik nog even helder wil hebben, ook voor de luisteraars,
ja,
is de dingen die ik net noemde, hè? Het aanmelden voor de nieuwsbrief of voor de mini-training. Hoe kunnen mensen aan die informatie komen en wanneer krijgen ze die informatie?
Ze krijgen dadelijk een mail, dus houd je mail niet na 9 uur in de gaten. Maar nu vanavond natuurlijk wel.
Mm-hmm.
En daarin staat informatie over jou en staan links waarin zij kunnen doorklikken naar allerlei aanbiedingen die jij doet.
Ja.
Dus in de mail komt het vanzelf. En de audio-opname, als je het nog een keer na wilt luisteren, komt over een week in je mailbox samen met de opnames van de andere interviews. En er is volgens mij toch weer een vraag.
Er is weer een vraag en dat is het telefoonnummer. Dat eindigt op 116. Daar ga ik nu de microfoon van aanzetten.
Oké. Degene met het telefoonnummer eindigend op 116. Heb je een vraag? En stel hem. Ik denk dat er een kat op het toetsenbord loopt.
Ik wilde het net zeggen.
Dat denk ik.
Ja.
Oké. Wij gaan, het is bijna 9:05. Zijn er nog andere dingen, Heidi, waarvan jij zegt, dit moet ik nog even toelichten?
Nee, ik wil jou alleen heel erg hartelijk bedanken voor de gelegenheid om tegen jouw publiek mijn verhaal te mogen vertellen. Dat waardeer ik enorm. En ik vind het fantastisch dat je op deze manier ook mindful werken voor een groter publiek bekendheid wilt geven. En dat vind ik echt fantastisch.
Nou, dankjewel. En dat is zeker de gedrevenheid en de missie.
Ja.
Dus ik hoop, luisteraars, dat jullie veel kunnen hebben opsteken van dit uur. En dat je geïnspireerd raakt om morgen op te letten. Hey, is mijn denkgeest aan de slag? En kan ik misschien even mijn aandacht brengen naar dit moment? Naar buiten of naar binnen? Naar lichamelijke sensaties, naar gevoelens. Hoe is het op dit moment? Zodat je fris kunt waarnemen. En is dat een goede uitnodiging om te doen?
Zeker weten.
Oké. Nou, Heidi, heel erg bedankt dat je wilde vertellen over de 3 factoren en jouw gedrevenheid om slow working aan de man en vrouw te brengen.
Graag gedaan.
En luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Zoals ik net zei, over een week krijg je de audio-opname van dit interview samen met de opnames van de andere interviews. En vanavond ontvang je nog een mail met interessante informatie over Heidi en met aanbiedingen. Morgen zijn we hier weer opnieuw om 8:00 met Björn Prins. Hij gaat ons vertellen over eenvoud in het werk. En hij kan ons ook als wetenschapper vertellen over wat mindfulness je kan brengen. En wat voor effecten en resultaten aandachtoefeningen doen kunnen hebben. En hoe je dat in werk kunt toepassen. Dus bijzonder uitgenodigd om er morgen weer bij te zijn om 8:00. Ik wens jullie een hele fijne avond verder. En